Broers en zussen, voordat we gaan bidden, want daarover gaat het natuurlijk vanavond, we willen gaan bidden met elkaar. Samen afstemmen op God. Ons richten op Hem. Want hoe komen we hier binnen? We komen uit onze levens vandaan. Heel veel mensen zullen druk geweest zijn met andere dingen. En hoe kom je hier dan? En dat zal zo verschillend zijn zoals we hier zitten vanavond. De een zal vol zorg zijn over werk en bedrijf. Misschien over de drukte ervan, maar misschien ook wel over dat het niet goed gaat. Een ander een beetje vertwijfeld, al zo lang op zoek naar werk en nog steeds niet gevonden. Bezorgd over de financiën inmiddels dan ook, want hoe moet dat dan gaan? Je kunt er ook weer anders zitten. Als je veel nieuws volgt en alles ziet wat daar gebeurt, dan kunnen die beelden op je netvlies staan. Soms kun je daar zo'n ellendig gevoel van krijgen, wat je allemaal ziet. Dat je ziet dat er oorlog is en dat er het Syrische volk bijvoorbeeld, en dan noem ik maar één volk van de velen die moeilijkheden kennen, niet geholpen kan worden. Maar misschien was het ook wel heel anders. Was je eigenlijk te druk vandaag, maar ben je dan toch maar gegaan? Misschien ben je nu verdrietig, omdat je iemand mist, die je hier ook had willen hebben. Of misschien ben je gewoon uit plicht, of omdat het moet. Zo verschillend, zoals je hier bent. Maar wat we allemaal misschien wel willen en hopen en verlangen, dat we samen bij God zijn. Vanavond. Vanuit al die verschillende gevoelens en gedachten en verlangens, stel ik me zo voor. Het is goed om af te stemmen vanavond op de Heer, om dat samen te doen. Ja, niet alleen omdat wij allemaal zo verschillend zijn, maar ook omdat wij zo in de loopweg ook weer zo onze eigen ideeën over de Heer krijgen. En dan is het goed om hem, om bijvoorbeeld iemand als Paulus weer eens te horen spreken. Want dat deed Paulus hier, hè, in Athene. Moet je even voorstellen hoe de situatie is eigenlijk. Hij komt in een belangrijke stad uit zijn tijd. En hij wil spreken, want dat is zijn missie. Het evangelie rondbrengen. Met mensen die eigenlijk helemaal niets daarvan weten. Ze hebben hele andere ideeën over God en goden. En hij moet met hen afstemmen. Hij vraagt zich af, zullen ze me ooit begrijpen? Hoe doe je dat nou, zeg maar, met de grachtengordel van Athene? Hoe ga je nou in gesprek? Dat moet hij zich afgevraagd hebben toen hij in Athene was. De stad van de wijsheid. Je moet je echt voorstellen, het is alsof Paulus op een congres van de Universiteit van Oxford of zo is. Een internationaal bekende universiteit, vooraanstaand. Dat is zijn publiek. Daarmee moet hij over God spreken. En hoe doet hij dat? En hij doet dat vooral door heel nauwkeurig met hen af te stemmen. Als ik het over God heb, waarover hebben we het dan? En als jullie het over God hebben, wat denken jullie dan eigenlijk? En hij maakt heel erg duidelijk, wie God is. En ook, hij maakt heel erg duidelijk waar God nou in werkelijkheid staat. Wie is God nou als ik over hem spreek? En daar wordt het ook belangrijk voor ons. Want waar denken wij eigenlijk aan? Natuurlijk, we zijn opgegroeid binnen de kerk, heel vaak opgegroeid met de Bijbel. En toch nemen we zo ook van alles mee. Zoals de schelpen aan de huid van een schip komen, nemen we allerlei ideeën mee. En het is goed om af te stemmen. En dat is ook goed voor ons om dan met Paulus mee te lezen vanavond. Zien we nog hoe het zit met God in ons, voordat we gaan bidden. En dan krijg je zo'n stukje. Drie versen bespreek ik uit Handelingen 17. En dit is het eerste vers eigenlijk. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van uw woongebied bepaald. Even zo'n gegeven. Je kunt de indruk krijgen namelijk, ook als je naar het nieuws kijkt tegenwoordig, dat God heel ver weg is. Dat de boel maar op zijn beloop is op dit moment. En na zo'n jaar nieuws over Syrië, en dat is het derde jaar, geloof ik, over Syrië, dat we dat soort nieuws krijgen. En het wordt alleen maar erger in de Oekraïne en Zuid-Soedan over christenvervolging, die zich steeds verder uitbreidt, van de bekende landen naar onbekendere voor ons. Kun je soms denken, zou God ons losgelaten hebben? En dan het gedachteklimaat in eigen land. Dat kun je soms ook even hebben, dat je even door je heen schiet. Wie houdt er eigenlijk nog rekening met hem? Ja, wij wonen hier dan nog in een streek waar veel mensen het over God hebben, maar even verderop veel minder. En dan krijg je deze boodschap die Paulus even zo geeft. Het is geen boodschap die hij specifiek alleen voor Athene zo, dus voor jullie. Het is een algemenere boodschap. Want ik heb er wat teksten bij gezet, die kun je ook uit de rest van de Bijbel halen. In Lucas bijvoorbeeld staat het geslachtsregister van de Heer Jezus. En dat loopt helemaal zo terug door alle generaties heen. Komt dan ook voor Abraham uit, dus voor Israël zou je kunnen zeggen. En dan op een gegeven moment ook gewoon via dat algemeen menselijke, mensen als Enos, Set en Adam, terug bij God. Adam wordt de zoon van God genoemd. Zo ligt het dus. Wij mensen zijn familie van God. En dan niet alleen wij door God geroepen gelovigen. Alle mensen zijn familie van God. Zelfs als zij het niet zo zien. Zo spreekt hij die Atheners aan. Weet wie jullie zijn. God is niet ver weg. Jullie zijn zijn familie. En de naam Vader, dat is maar niet een mooie aanspreektitel. Het is wel mooi om God Vader te noemen. Dat betekent echt wat voor hem. En dat kun je ook zien in Matteüs 5. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief, want dat doet de Vader die in de hemel is ook, want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Alle kinderen van God, alle mensen verdienen zijn zorg. Die krijgen zijn zorg, laat ik het zo zeggen, dan zeg ik het beter. En God roept dus zijn mensen, die al bij hem horen, ook op voor die hele familie van God te bidden. Ook voor hen die zich als onze vijanden gedragen. Zorgen jullie net zoals God, jullie Vader, voor de goede en de slechte, staat er eigenlijk. Dus, laten we nou zometeen niet alleen bidden om bescherming tegen vijanden van mensen, tegen onze vijanden, maar ook voor hun heil. Dat wil God. Vijanden haten past niet bij kinderen van God. Even genoeg, past wel bij ons als mensen, maar als we echt kinderen van de Heer willen zijn, past het weer niet. Hoe vijandig ze ook zijn, God, en daar mag je ook gerust op zijn, want God bepaalt onze grenzen. We hoeven niet al door zelf zo scherp te bewaken. En dat vraagt van ons, deze zal ook schuren, dat wij ook voor de moslimmilities bidden vanavond. Als Boko Haram, Al-Shabaab en Al-Qaeda, om maar een paar voorbeelden te noemen. Willen wij voor hen bidden? Ook voor hen toch? Niet alleen voor hun slachtoffers. Een tweede punt. God geeft aan al zijn mensen de ruimte om te leven. Weer zo'n punt. Vertrouw erop dat God ons Nederlanders samen met de andere mensen op deze wereldbevolking een plaats heeft gegeven. Dat wij die van hem hebben gekregen. Die hoeven wij niet iedere keer voor onszelf op te eisen. Er gebeurt tegenwoordig veel in ons land. Hè. De laatste jaren kun je dat heel vaak horen. Dan moeten wij zorgen voor onze verworvenheden, gaat het dan. Dan moeten wij zorgen voor onze economie en onze verzorgingsstaat en onze vrijheid en onze veiligheid en ons immigratiebeleid en onze zorg en onze kwaliteit van leven. Allemaal dingen van ons en daar moeten wij voor zorgen. Nederland voor de Nederlanders. Nou, Nederland is een geschenk van God aan de Nederlanders, aan de mensen. Ook aan andere mensen. En net zo goed als al die andere landen dat zijn. En laten wij ook zo met dat geschenk omgaan. Als gekregen van God. Ook bedoeld voor andere mensen. Waar wij ze maar kunnen helpen. En natuurlijk zullen er mensen zijn die de door God gemaakte grenzen overgaan. Maar dat moeten ze dan voor God verantwoorden. Wij mogen royaal zijn met wat we van God gekregen hebben. En we mogen er ook gerust in zijn. Dat is ons plekje wat wij gekregen hebben. God zal daarvoor zorgen zoals hij het altijd gedaan heeft. Wij krijgen onze plek op aarde van de Heer. Derde punt wat ook in die, wat je ook bij Paulus ziet. Dat hij naar Gods bedoeling verwijst. Laat ik daar een. Onze wereld is Gods onderneming. En dan krijg je dat. Dat is wel belangrijk. Alleen dat woord bedoeling al. Dat je dat beseft. In deze tijd. Waarin de crisis. De mensen net nog even. Pootje flipt, zeggen we dan in het Gronings. Net even zo haakt. Heel veel mensen krijgen nu nog even de tik mee. Van iets wat al heel lang eraan zit te komen. Dan kunnen de zorgen je compleet in beslag nemen. Dan denk je, hoe moet dat nou met mijn bedrijf? Hoe moet het nou met ons inkomen? En ik denk dat velen zich tot het uiterste inspannen om zichzelf in deze tijd te redden. En in onze samenleving krijg je het verhaal mee. Je moet ook voor jezelf zorgen. Maar als je het niet doet, niemand anders doet het. En voor je het weet, ben je bezig om God constant te bidden voor je eigen onderneming. En je eigen plannen. En je eigen hoop en je eigen ideeën. En dat wordt versterkt in onze samenleving. En je zou dan de verhoudingen uit het oog kunnen verliezen. En dan moeten we oppassen dat we God niet steeds onze doelen voorhouden. Van Heere, wilt u zegenen of wat? Waaraan hij dan zijn zorg kan besteden. Want God heeft een bedoeling met ons, lezen we. En als je dan Genesis 1 vers 26 al leest, dan heeft hij ons over zijn aarde aangesteld. Dat is onze taak. Beheer en beheersing. Onze ondernemingen, broers en zussen, de kleine en de grote, moeten zijn onderdeel van Gods grote onderneming. En ze moeten zijn bedoeling met deze schepping niet in de weg gaan lopen. Dat is ook weer zoiets wat we zo nu en dan weer even scherp moeten krijgen. Onze ondernemingen horen te passen in Gods grote onderneming. En we zouden moeten vragen of God dat steeds meer op elkaar wil afstemmen. Want we merken het soms wel hoe dat in de praktijk spannend met elkaar wordt. Hoe onze ondernemingen in strijd komen met de zijne. En vragen we dan ook een zegen voor Gods onderneming. En hopen dat onze onderneming daar steeds meer mee in spoor komt. En dan Gods bedoeling volgen. En dat is ook een goede bedoeling. Daar mag je op rekenen. Want God heeft het goed ontworpen. En daar zul je nu dan al, zelfs al voordat de Heer Jezus terugkomt, de vruchten van zien. Dan nog zoiets. Ik zei net, je kunt je heel beroerd voelen naar een krant en naar een rondje nieuws. Zoveel verdriet, zoveel uitzichtloosheid. En dan je persoonlijke verdriet en zorgen er nog bij. En je denkt soms bijna, zou de Heer zich nog om ons bekommeren? Nou, Paulus is er heel erg duidelijk over. Denk erom, hij is van niemand van ons ver weg. En als je daar dan weer teksten naast zet, zoals Jesaja 55 en Romeinen 10, ik laat ze zo nog langskomen, dan zie je dat ook. Dan zie je, God is ons al genadig. En hij is al met ons bezig. Hij heeft zijn zoon al gestuurd. Er is van alles in beweging in deze wereld. En zelfs al straft hij zijn volk zo nu en dan, hij is er alweer en hij roept, Jesaja 55, troost, troost mijn volk. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Dat wil alleen maar zeggen, de Heer is vlakbij. Je hoeft niet enorm veel te ondernemen om zijn aandacht te trekken. Je hebt zijn aandacht allang. Denk erom en voel je niet wanhopig. En de Heer Jezus, via de Heer Jezus in zijn geest komt hij heel dichtbij. Omdat hij ons wil redden. Paulus schrijft ook op een andere plek over. Hij zegt, je hoeft niet naar de hemel te klimmen om God te halen of de Heer te halen. Je hoeft niet naar de onderwereld te gaan om hem daarvan naar boven te brengen. Hij is vlakbij. Hij is gekomen, gestuurd door zijn vader en ook zelf gekomen naar ons toe. Neem het aan, staat er eigenlijk. Niet van zorg dat het tevoorschijn komt, maar pak het van hem aan. Hij is vlakbij. God laat niet los wat zijn hand begon. Laat je door die gedachte ook bemoedigen als je het wel eens benauwd krijgt. En dan het laatste. Wij leven midden in Gods werkelijkheid. Als we gaan bidden, hoeven we God er niet bij uit te nodigen. Wij leven er al middenin. Wij hoeven God vanavond niet te verbidden. Zoals die Atheners dat ook niet hoefden, maar wel deden vaak de mensen die daar druk mee waren met hun rituelen. Wij leven al in Gods aanwezigheid. Wij zeggen wel eens, Paulus na, dit is een tempel van de Heilige Geest. God heeft beloofd in ons midden te wonen. En hier in deze manier van spreken krijg je een ander idee. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, schrijft Paulus in vers 28. Hij keert het haast om. Wij leven in God. Het laat in ieder geval zien hoe dicht God met onze levens, met ons leven, met ons verbonden is. Vaak vergeet je dat. Want dan zie je dingen om je heen gebeuren en je denkt je, dit gaat niet goed. Zo had een knecht van de profeet Elisa dat bijvoorbeeld. Die maakte mee hoe een groot Aramees leger hen bedreigde. En hij werd echt bang. Hij zag die, nou denk maar aan die Russische militairen op de Krim, die zwaar bewapende militairen. En hij dacht, dit komt niet goed. Elisa, weet hij nog wel wat hij doet? En Elisa, die bidt de Heere en die vraagt, open mijn knecht de ogen, zodat hij de werkelijkheid ziet. Echt ziet wat er is. En wat ziet die knecht? De heuvels staan vol met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Zo was het. Hoe zou het hier zijn, broers en zussen? God om ons heen, als wij het konden zien, wat zouden wij zien? En geloven wij dat hij zo dichtbij is, hij die in ons midden woont, die over ons zegt dat wij in hem wonen, want de Heer Jezus in zijn gebed, vlak voor zijn kruisiging, bidt, laat hen allen één zijn zoals wij dat zijn. En laat hen nu ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Laat hen zo ook in ons zijn. Wij zijn in Gods aanwezigheid uitgenodigd. Zo bidden wij. Het is niet het gebed uit een uithoek van de wereld naar een God die maar onzichtbaar ver weg is. Het is de God bij wie we al lang horen, op wie we vanavond opnieuw afstemmen. En laten we op die manier tot hem bidden. Onze vertrouwde God die zich om ons bekommert, om ons en de andere mensen, die ons de ruimte geeft om te leven, al gegeven had om te leven. In wiens onderneming wij opgenomen zijn met al onze ondernemingen, die niet weg is uit onze wereld, al ziet het er wel eens zo uit. En in wiens aanwezigheid wij uitgenodigd zijn. Amen.